Goedemorgen allemaal. Super fijn om jullie weer te zien deze zondag. Ja, ik ben Jermo. En is David.
Ik ben David.
Ja. En wij hebben iets mogen voorbereiden. Een soort van podcast waar we gewoon een gesprek mee gaan voeren over een bijbelverhaal onderwerp.
Ja, en Jermo, dan ben ik. Dan wil ik eigenlijk gelijk beginnen. Jermo, welk bijbelverhaal heeft u de laatste tijd echt aangesproken? En ben je echt vooral mee bezig geweest?
Goeie vraag natuurlijk. Ja, ook een beetje voorbereid. Het bijbelverhaal Elia. Het gaat over de persoon Elia, de profeet, in de tijd van het volk van God in Israël. En als je het mee wil lezen, kan je het lezen in 1 Koningen 16 tot en met 8. En ik ga even een kleine samenvatting geven van eigenlijk het belangrijkste punt wat wij hieruit willen pakken. Dus Elia is een profeet en die komt uiteindelijk voor de koning Agab. En Agab wordt beschreven als de slechtste koning in de ogen van God tot die tijd. Tot toen, zeg maar. Dus hij deed eigenlijk alles wat verkeerd was in de ogen van God. Hij had een vrouw, Isabel, en die kwam van een cultuur waar ze Baal aanbaden en Asherah. En dat waren natuurlijk niet de God van Israël. Zo was Israël doordrenkt met de afgoderij. Ja, niet de bedoeling natuurlijk. Maar Elia was daar de profeet en de stem van God. En die probeerde het volk van God, van Israël, weer terug te keren naar God. En dus zo kwam hij eens een keertje voor de koning van Agab. En hij zei van, het gaat pas weer regenen als ik het zeg. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig als je koning bent en een land moet regeren. Ja, droogte, hongersnood, geen voeding meer, dieren gaan dood. Nou, dat gebeurde ook. En na 3 jaar was koning Agab er helemaal klaar mee. Hij was gewoon zat. Hij dacht van, we moeten nu heel het land door om nog 1 groene vlakte te zoeken voor de paarden, voor de ezels. En hij dacht van, ik stuur mezelf met een groep. En mijn hofmeester Obadja stuur ik de andere kant op. En dan ga ik zelf die kant op om weer Elia te zoeken. Want hij wist het gewoon niet meer. Dus hij ging zo'n Elia op zoek. En uiteindelijk vond Obadja zijn hofmeester, vond Elia. En Obadja vertelde van, we willen gewoon weer regen. Het is genoeg geweest. En Elia zei van, verzamel iedereen in het land. Ook alle afgodsprofeten. Ook de profeet van Baal en Asherah. Op de berg de Karmel. En misschien ken je het verhaal wel, maar er gebeurde echt iets bijzonders mooi. Echt super gaaf. En Elia kwam daar zo en het volk van Israël was daar en de profeten. En hij zei tegen alle mensen daar zo van, wie is nou God? Is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob? De God van jullie voorouders? Of is dat de Baal die jullie vereren? Of is dat Asherah die jullie vereren en aanbidden in de tempels? En hij zei, het volk reageerde niet, want ze wisten niet wat ze moesten zeggen. En uiteindelijk zei hij van, laten we dan dit doen. We bouwden allebei een altaar. We bidden naar God toe. En welke God antwoordt met vuur uit de hemel, die is de echte God. En zo gebeurde het. Ze bouwden allebei een altaar. Maar de profeten van Baal, die baden en die baden en die baden, maar er gebeurde niks. Helemaal niks. En uiteindelijk zaten dat Elia bad. En plotseling kwam er vuur uit de hemel, die het altaar aanstak. En het hele altaar verteerde. Plus ook nog het water wat hij er overheen had gegooid. Wat echt trouwens heel stoer was. Echt hele stoere move vind ik dat wel. Dat laat echt zien vertrouwen. En wat er dan gebeurt is het volk, die valt op een knieën. Er staat dat God de hart van het volk tot inkeer bracht. Het volk viel op een knieën. En ze dacht van, we hebben al die tijd gewoon de verkeerde God aanbeden. We hebben al die tijd gewoon valse afgoden aanbeden. We zaten gewoon verkeerd. Elia zegt dan tegen het volk van, pak de profeten op. En liet ze afvoeren naar een rivier. De Kison heet die volgens mij. Wat de rivier van afslachting betekent. En daar slacht hij alle afgodsprofeten af. En ik vind dit zo'n mooi, bijzonder mooi verhaal. Echt zo onwijs.
Ja, het is echt een verhaal dat zou je zo echt 10 keer opnieuw kunnen lezen. En het blijft zich gewoon verbazen. Maar nu ben ik eigenlijk benieuwd. Jermo, zou je kunnen vertellen wat nou echt een afgod is en de betekenis van, en misschien er ook wat voorbeelden bij kunnen benoemen?
Jazeker. Nou, nu heb je het volk van Israël en eigenlijk het volk van God. Ze hadden een verbond met God besloten. Maar wat het volk deed, was de aanbidding, de eer. Ze gingen, als ze hulp nodig hadden, gingen ze naar andere goden. Oftewel, ze lieten de plek die eigenlijk God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het volk, had mogen zijn, daar die zetten ze in plaats, of die vervangden ze voor andere goden. voor Baal gingen ze naartoe om hem te offeren, om vragen te stellen, om hulp te krijgen. Terwijl het niet de bedoeling was. Dus eigenlijk was het een soort van, weet je, ook als je in een relatie zit, een beetje vreemd gaan. Vreemd gaan met degene waar je eigenlijk een belofte voor hebt gemaakt. Waar je eigenlijk mee bent getrouwd. Waar je eigenlijk, ja, niet, ja, met andere mensen waar je niet mee hoort om te gaan op zo'n niveau. Dat is eigenlijk afgoderij. En dan ook voor ons. Ja, het volk van Israël deed het met Baal. Ja, ik persoonlijk, als ik bijvoorbeeld eenzaam voel, als ik me onveilig voel, als ik me niet gehoord voel, ja, in mijn eigen leven, ik ga zo ontzettend vaak naar social media. Als ik me niet geliefd voel, probeer ik liefde te zoeken op het internet. Als ik, ja, de liefde die ik eigenlijk bij God had kunnen ontvangen, niet daar wil ontvangen, of ja, ik weet niet wat het niet is, maar ik ga gewoon zo vaak, ontzettend vaak naar andere dingen dan naar God toe, terwijl ik eigenlijk zelf wel weet dat ik eigenlijk het beste naar God had kunnen gaan. Ja, in mijn optiek is dat gewoon afgoderij. Naar mijn mening is het eigenlijk gewoon een plaatsvervanging voor God zoeken. En dat is wat ik zelf heel vaak doe. Ja, ben ik daar trots op? Nee. Ook bijvoorbeeld nu, mensen vragen mij heel vaak van, ja, hoezo durf je op het podium te staan? Ja, eigenlijk durf ik dat helemaal niet. Maar het maakt mij uiteindelijk niet meer uit, omdat ik God ben gaan leren kennen. En als hij zegt van, ja, maar je bent mijn geliefde zoon, dan sta ik hier als zijn geliefde zoon. En niet meer, dan hoef ik niet meer bang te zijn over wat jullie per se over mij denken. Kijk, misschien zeg ik een keertje iets verkeerd. Ja, sorry. Mijn excuus. Misschien, ja, maar, ja, dat kan. Maar ik sta hier met de waarheid van God, wat God over mij spreekt. En daarom hoef ik niet meer bang te zijn over wat misschien jullie over mij denken. En daarom durf ik hier ook te staan. Het is eigenlijk alleen maar Gods genade waarom ik hier kan staan. En dat is het gave, wanneer je niet meer verwacht van andere mensen, van andere dingen. Maar als je naar God gaat. En dat is het gave. En dat is ook wat ik de afgelopen tijden meegemaakt.
Ja, dat is echt ontzettend mooi. En er wordt ook de vraag gesteld, is het te laat om terug te keren? Nee, dat is het niet. Uit het verhaal van Elia zien we dat als er ook maar één profeet over is, dat God die kan gebruiken om heel het land terug te keren naar hem. Dus al heb je het gevoel, ik hoor er niet meer bij, ik doe dit, ik ga naar de verkeerde dingen toe, ik kijk naar de verkeerde dingen, ik luister naar de verkeerde dingen, ik doe de verkeerde dingen. Het is niet te laat om terug te keren. God zal je altijd met open armen ontvangen en altijd weer zoveel liefde aan je geven. Dan denk je van, ja, wauw, dat kan. En natuurlijk, het is met vallen en opstaan. Je valt weer in de zonde, maar je mag altijd terugkeren. Het is nooit te laat om terug te keren. En God houdt zoveel van ons. Hij heeft zijn zoon gegeven. Wat voor meer liefde kan je geven? En hij zal je altijd met open armen ontvangen.
Ja, dat is dus het mooie. Ook wat we uit het verhaal horen. Uiteindelijk zien ze dat teken zo op de berg. En het volk van God komt tot inkeer in hun hart. Ze knielen neer. Op dezelfde manier als dat wij, maar voor het, of hun voor het altaar bogen. Nederlands is nog steeds mijn beste vak. Maar mogen wij als christenen, maar ook als ongelovigen, buigen voor het kruis. Voor wat Jezus heeft gedaan voor ons. En dat is zo ontzettend gaaf. En daar komen we zo meteen ook nog verder op. Maar als we dan het laatste stukje verhaal, wat misschien best wel heftig kan klinken. Hoe denk jij daarover, David?
Nou, wat mij vooral opvalt aan het verhaal en wat mij echt aanspreekt is, op het einde worden alle profeten verzameld en alle afgoden, en die worden gewoon, ja, afgeslacht in de rivier. En als ik dat zo bekijk, zit er ook echt een les voor ons in. Niet, zeg maar, oké, God, ik kom terug naar u toe, maar ik heb nog, ik heb dit nog. Nee, je mag met al je afgoden en al je verslavingen, alles mag je voor eens en voor altijd, net als hier in het verhaal, gewoon wegdoen. Niet meer terugkomen en je mag vol voor God gaan. Dat spreekt mij zo erg aan. Ik bedoel, gewoon vol voor God gaan, laat alles achter. En net als in het verhaal, gewoon afmaken en het komt niet meer terug.
Voor de afmaken.
Ja, simpel gezegd.
Ja, maar zo is het wel. Zorg dat je niet meer terug kan gaan.
Ja. Ja. En nu hebben we dit besproken, Jermo. En nu vraag ik me, wat kunnen wij nu eigenlijk doen om, ja, dit in zijn werking te zetten?
Ik hoop ook dat je uit dit verhaal ook wel misschien wel ziet van, ja, God is een liefhebbende God. Want hij wil eigenlijk zijn volk weer terug voor zichzelf. Hij is ook wel een jaloerse God. Hij verlangt ernaar om zijn volk weer terug te hebben voor zichzelf. En zo ook voor ons. Hij is dus een jaloers God. Maar die afstand die was gemaakt tussen het volk van God en hem. In het aanbidden van afgoden. En ook voor ons, waar wij andere dingen opzoeken dan God. Hij heeft een oplossing daarvoor. Hij heeft zijn eigen zoon Jezus Christus naar de aarde gegeven. Die al onze zonden heeft gedragen. Die al onze schuld heeft betaald. En die de dood heeft overwonnen. Zodat er geen enkele afstand meer hoeft te zijn tussen ons en hem. En zoals ik net al zei, van ja, dat is de reden waarom we kunnen knielen voor het kruis. Al onze schaamtes, al onze zondes, al onze schulden mogen we afleggen. Mogen we neerleggen bij het kruis, omdat Jezus die heeft gedragen. En worden we ook geroepen om vrij door te mogen gaan. Ja, want nu zijn we gewoon kinderen van God. En nu mogen we ook gewoon hem gaan dienen.
Ja, en dan wil ik ook een stukje uit de Bijbel aanhalen. Matteüs 6, vers 19. Even kijken, ik zal hem even hier er ook bij pakken. Matteüs 6, vers 19. Verzamel voor uzelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken ze in om ze te stelen. Dus hier wordt ook gezegd, op aarde kan je wel dingen verzamelen. Maar daar heb je dat wordt van je afgepakt. Daar heb je niks. Daar krijg je niet de liefde die je in de hemel voor krijgt. En vers 20, verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze niet weg. En daar breken geen dieven in om ze te stelen. En hier staat ook vers 21, waar je schat is, dus waar je naartoe gaat, daar is je hart. Kies jij voor het licht, dan gaat heel je hart uit naar het licht. Kies jij voor al je afgoden, dan zul je daar met heel je lichaam en je hart naartoe gaan. En dan, er staat ook vers 24, heel duidelijk, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. En ja, het staat hier, kies voor de een en dan kan de andere niet meer. Dus, en dat merk ik zelf ook, ik kies voor God. God, u bent mijn alles. Maar ik voel me slecht en dan ga ik toch maar even het internet op. God, u bent mijn alles. Ja, ik voel me verdrietig. Laat ik het even weg gaan eten met eten. Iedereen heeft er last van, maar er staat hier, je kan geen twee heren dienen. Kies voor de een. En ook, ik merk ook zelf, ik heb voor God gekozen en dan de anderen hebben überhaupt geen toegevoegde waarde meer. Omdat God geeft mij zoveel liefde, dat al die andere dingen, die wil ik niet eens meer. Alle slechte dingen die ik vroeger deed, die wil ik niet meer sinds ik de keuze heb gemaakt om God te volgen. Dus echt, kies voor de een en kies voor Gods genade en voor zijn liefde. Ga leven in zijn liefde en ja, het mooiste zal je overkomen wat je denkt er kan gaan gebeuren.
Ja, precies, mooi gezegd. Dan is er nog één dingetje. Ja, we zijn een beetje door het verhaal van Elia gegaan. Maar en ik wil jullie echt heel erg op het hart drukken om hier naar te luisteren. Na de dienst zullen er aan de zijkant van de zaal zullen gebedsteam aanwezig zijn. En we willen heel graag met jullie bidden. Kijk, ik persoonlijk, ik ga eerlijk zijn, ik herken nog wel heel vaak dat ik ook de andere Heer dien dan eigenlijk God. Best wel vaak. Ja, dat zeg ik hier gewoon. Maar het is zo goed om terug te keren. Het is zo goed, zoals ik net al zei, om te knielen voor het kruis. Om weer bij God te komen. En ik wil jullie op jullie hart echt drukken. Van mocht je dat merken in je eigen leven, mocht je hart, ja, mocht je zien dat je eigen hart soms nog wel de ene kant op gaat, terwijl je eigenlijk naar God zou willen gaan, kom dan naar het gebedsteam. Dank jullie wel.